Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 18, het eerste en het zevende vers. Psalm 18, vers 1. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de horen mijns heils mijn hoog vertrek inleiden. En vers 7. Want hier een weg heb ik getrouw bewandeld, en niet goddeloos met mijn God gehandeld. Psalm 18, de voorzang, vers 1 en vers 7. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, het boek Job, hoofdstuk 2. Job 2, waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Job 2 te beginnen bij vers 1 als volgt luidt: Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan: Van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: Van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: Hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwade. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan den Heere en zeide: Huid voor huid, en alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel aan tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrabben, en hij zat neder in het midden der as. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houd gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de 3 vrienden van Job gehoord hadden dat al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij kwamen zij ieder uit zijn plaats, Elifas de Temaniet en Bildad de Suïd en Zofar de Naamatiet. En zij waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven en kenden zij hem niet, en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten ze met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem 1 woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover. Laat ons samen bidden. Hoe zouden wij durven bidden tot u die de Heilige zijt, als wij zien op de week die voorbij gegaan is, en als wij overdenken wie wij zijn geweest, waaraan wij onze tijd, onze kracht, onze aandacht, ja ons hart hebben gegeven. O, dan moet gij een walging van ons hebben, omdat wij voor u niet anders zijn dan enkel zonde. En uw heilige wet leert het ons, die wij samen hebben gelezen, hebben horen lezen, waarin gij ons geheel en al voor u opeist, opdat wij u hartelijk zouden liefhebben en zouden volgen, u zouden dienen, bij u alleen ons zouden houden, alles wat tegen uw naam en eer strijd zouden haten, en dat wij zouden zijn overgegeven aan uw dienst. En nu is het u bekend, heren, hoe dat bij een ieder van ons staat, dat wij vanuit onszelf precies het tegenovergestelde doen en willen. Dat ons hele bestaan precies het tegenovergestelde is. Dat we daarom geen enkele reden hebben om ons te verheugen in de verbondsvoorrechten die gij ons hebt geschonken. Want wij hebben ze verzondigd. We hebben ze verkwanseld. We hebben ze verspild. We hebben alle moeite gedaan om u tot toorn te verwekken. Om u te tergen. Om u te beledigen. Om u uit ons leven weg te vegen. Om uw naam te bekladden. O Heere, wij staan schuldig. Wij allemaal. En toch moeten we u belijden dat wij maar zo weinig schuldig staan voor ons gevoel. We beseffen onze diepe val niet. We beseffen onze dadelijke zonde niet. Nog wel de daden die we doen, die verkeerd zijn. We weten het, we zeggen het. Maar het zondige ervan beseffen we niet. Bewenen we niet. En daarom, Heere, zijn we niet schuldverslagen. En gaan we gewoon onze gang. En leven wij alsof er niets gebeurd is. En daarom, o God, staan wij dubbel schuldig. Dat wij wel de moed hebben om u te beledigen, maar niet een hart hebben om onze zonden te bewenen en oprechtelijk voor u te belijden. En hoe zouden wij dan durven bidden om een zegen over deze dienst, dat gij ons midden zoudt zijn, dat gij ons bij spreken en luisteren zoudt schenken wat we nodig hebben. Daar is geen enkele reden in ons waarom gij het zoudt kunnen doen. Gij hebt alle reden om het niet te doen. Om uw zegen niet te schenken. Om uw aanwezigheid niet te geven. Om uw liefde niet te doen voelen. Om geen zaligmakende bediening in geen muiden meer te doen plaatsvinden. Nooit meer. Dat is verdiend. Daar hebben wij het naar gemaakt. Daar hebben wij alles op alles voor gezet. Om zo te leven alsof er geen God in de hemel was. En Heere, nu hebt gij toch mensen stilgezet. Hebt gij toch mensen tot zondaar gemaakt. Hebt gij jongeren of ook ouderen aan schuld en ongerechtigheid ontdekt, zodat ze het zagen en niet maar alleen zoals altijd in een overtuiging van het geweten, maar nu met smart in de ziel, met een wenend hart, het hebben gezien
tegen u te hebben gezondigd en het u te hebben leren beleiden. Alle kwaad en ongerechtigheid, alle vuilheid en zonde, alle wereldsgezindheid en hoogmoed, alle eigen ik, o Heer, het is zoveel, het is niet te zeggen. Het is ook zo erg, het is niet uit te spreken. En om dan toch verwaardigd te worden, ook deze morgen, niet alleen stilgezet te zijn, maar door u te worden voortgeleid, door u te worden onderwezen, door u te worden gebracht tot de kennis des heils, tot de aanschouwing van uw Zoon, tot het beminnen van die voorgestelde borg, die uitgestald in al zijn eerlijkheid zich bekend maakt in zijn evangelieprediking door zijn knechten, zijn ambassadeurs, zijn gezanten, die maar één hartstocht mochten hebben, moesten hebben, willen hebben. En dan hadden ze ook maar één hartstocht, o God. Maar het is zo vaak anders. Maar toch die ene hartstocht die gij ze geeft, hebben ze om u te vereerlijken, om uw naam te prijzen, om u dienenswaardig voor te stellen, beminnenswaardig voor te stellen, opdat jongeren en ouderen in de gemeente u zouden gaan zoeken, opdat ze het niet meer konden laten, al zijn ze nog zo vijandig, al zijn ze nog zo onverschillig, al zijn ze nog zo aan de zonde getrouwd en aan de wereld verkleefd en aan de ongerechtigheid verbonden, al zijn ze van binnen ene grote zwijnenstal van boosheid, toch u gaan zoeken. Toch u gaan benodigen, u nodig krijgen, u ook gaan beminnen, u lief krijgen, u ook mogen leren kennen, dat is vertrouwend, gelovig, zich aan u mogen kwijtraken. O Heere, als u zelf dat wonder bewerkt, dan zal het zijn een waar werk, een eeuwigheidswerk, een blijvend werk. Het behagen u deze morgen uit loutere genade dit werk voor te zetten. Te doen opwassen in het geloof de uwen die gij onder ons hebt. Die gij hebt bekeerd en die daarom onbekeerd zijn geworden in eigen oog. En alleen maar groter zondaar worden in eigen bevinding, maar die daarom ook steeds meer alleen van genade leren leven. Steeds meer alleen Christus overhoudt. Steeds meer alleen op hem gefundeerd kunnen worden, moeten worden en begeren te worden. Gedenk ons in uw barmhartigheid als gemeente, dat wij de geestelijke nood toch het zwaarst voelden wegen als ambtsdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten. O Heer, geef toch dat er in de gemeente een honger en een dorst mag zijn naar uw woord, om ook in uw woord onderwezen te worden door middel van de catechisaties, wanneer ook deze aanstaande week de belijdeniscatechisatie weer begint. Heere, zoudt ge dan zelf nog harten willen neigen van jongeren of ook van ouderen om u te voeten vallen en te smeken om een hartveranderende, hartvernieuwende genade en alzo uw naam te belijden, niet in vorm en gewoonte, maar in waarheid en oprechtheid, uw naam te belijden met geheel hun hart. O, kom gij erin mee en wilt gij wonderen verrichten. O Heer, niet dat wij daar aanspraken op hebben, maar doet u het om Jezus Christus wil. Amen. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het derde vers, het middelste deel. Job 2, vers 3. Deze woorden: en hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid. Wij zingen van Psalm 94, de versen 7, 8 en 10. Psalm 94, vers 7, zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het eind der kwade dagen.
Vers 8, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En vers 10, wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94, de versen 7, 8 en 10. Terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd, één keer voor de diaconie, tweede keer voor de kerkvoogdij en bij de uitgang bestemd voor de instandhouding der predikantsplaatsen. En u wordt meegedeeld dat aanstaande zondag de eerste collecte in de dienst, dus de gewone diaconiecollecte, bestemd wordt door de diaconie voor de nood in Soedan, waar een grote overstroming is en waar ontzettend veel geleden wordt. Er is een christelijke hulporganisatie die daarvoor ook geld bijeen tracht te brengen en waar de diaconie ook de collecte voor bestemt. U kunt wat betreft de vertrouwdheid van de organisatie gerust geven. En mogen de Heere ons schenken dat wij ook met gulheid willen geven. Als wij bedenken hoeveel geld wij al niet geven aan dingen die uiteindelijk overtollig zijn. En daar ontbreekt het hun aan het meest nodige. En er is een organisatie die hulp kan verlenen. Mocht het zijn dat ook het woord des Heren daar nog zou mogen worden verbreid. We bevelen de collecte, de eerste diaconiecollecte van volgende week zondag in de diensten van harte, mede namens de diaconie, bij u allen aan. Wij zingen nu Psalm 94, de versen 7, 8 en 10.
onuitsprekelijk zwaar heeft God Job geslagen. Hoewel Satan er nadrukkelijk de hand in had en hij gebruik maakte van vele machten, vijandige volkstammen, vuur van de hemel, de wind, toch is het uiteindelijk alles Gods hand geweest, gelijk Job ook mocht erkennen wanneer wij het een na laatste vers van het eerste hoofdstuk lezen, waar nadrukkelijk wordt beleden: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Daarin beleidt Job dat het alles zijn voorzienig bestel was. En gemeente, dan aanbidt hij die God met de woorden: de naam des Heeren zij geloofd. Onbegrijpelijk, onnavolgbaar, onverklaarbaar, slechts als een gave Gods te beleven, wanneer ook in uw of in jouw hart of in mijn hart zulke eerbiedige, oprechte, Godvereerlijkende belijdenis in vernedering der ziel wordt gevonden, dat de Heere dat daar neerlegt, dat de lippen dat mogen naspreken wat het hart uit Gods hand ontvangt. De naam des Heeren zij geloofd. De naam des Heeren, dat is die God die zich openbaart. De God van de slagen, de God van de straffen, de God van de kastijding, de God van dat onbegrijpelijke waarom. Die God zij gelooft. Want de God der openbaring is uiteindelijk slechts in Christus te kennen. En in Christus ook te aanbidden. En door de kennis van de Heer Jezus Christus, door zijn lijden en sterven goed te keuren in al zijn doen en laten, al gaat hij een weg nog zo diep of nog zo hoog, nog zo donker, nog zo zwaar, als bevonden mag worden in de stille gemeenschapsoefeningen des geloofs met God, dat de Zoon Gods is voorgegaan in de diepere diepten dan u wordt geleid. Job, onbegrijpelijk, hij mag het zeggen: de naam des Heeren zij gelooft. Satan is verslagen. Die had gezegd: Job zal God wel vervloeken. Job zal van God wel afscheid nemen. Job zal wel niets meer met God te maken willen hebben. Job zal wel zeggen: nou, als God zo met mij omgaat, dan hoeft het van mij niet meer. Maar nee, Satan is een aantijging. Maar hij heeft gezegd: Job zal God wel dienen om de heb. Om datgene wat hij krijgt. En als God hem alles afneemt, dan dient hij God natuurlijk niet meer. Dan wordt hij er niet beter van. Job laat zien aan Satan, terwijl Job het allemaal niet eens begreep en het allemaal niet eens wist wat achter de schermen zich afspeelde in de hemelse gewesten, in de wereld der geesten. Job heeft nu aan Satan laten zien dat hij toch God bleef vasthouden. En daarbovenuit gaat dat God aan Satan heeft laten zien dat hij toch Job bleef vasthouden. En dat gaat eerst. Dat gaat daar bovenuit. Dat is alles. God houdt Job vast. En daarom kan en hoeft Job God niet los te laten. En dan zien wij in hoofdstuk 2 het vervolg. Zo diep als Job geslagen is, is Satan toch nog niet tevreden. Op een dag gaat hetzelfde zich weer opnieuw voordoen, wat in hoofdstuk 1 beschreven staat, dat de kinderen Gods kwamen, de engelen, dat ze voor Gods aangezicht kwamen, dat ze verantwoording aflegden van alles wat ze hadden gedaan, van de opdracht die God ze had gegeven. En Satan komt ook en hij beleidt ook aan de oppermajesteit wie hij is geweest en wat hij heeft gedaan. Alleen hij vergoeilijkt. Hij zegt: ik ben maar een eindje wezen kuieren. Als God vraagt: waar komt gij vandaan? Dan zegt hij: ik ben een beetje wezen rondwandelen. Heel onschuldig. Maar ondertussen is hij bezig geweest als een leeuw om prooi te zoeken en om te verslinden. Dat is zijn hele doen en laat. Constant in oorlog met God. En constant ook het welzijn van Gods volk vernietigen. en ze meesleuren. Alle mensen, kon het zijn ook de uitverkorenen, meesleuren naar de eeuwige rampzaligheid. En Satan is nog steeds niet moe van dat werk. Ook op deze laatste zondag van augustus 1988 is Satan nog steeds actief. We moeten ons maar niet inbeelden dat de duivel een poosje wapenstilstand of vakantie houdt. Satan is bezig met zulke geweld dat hij ook tegenwoordig nog vele duizenden meesleept. En het schijnt dat zijn rijk uitbreidt. Het lijkt wel alsof hij steeds meer macht krijgt. En ook onder ons, laat ons niet vergissen en denken dat Satan ons niet zomaar mee kan krijgen. Of laat ons niet denken dat Satan ons niet op het oog heeft. Of nog weer anders gezegd, laat ons niet vergissen in dit punt dat we denken dat de duivel ons wel het goede gunt. Dat de duivel ons wel een poosje met rust laat. Dat de duivel ons wel, nee geliefden, hij is bezig ons te vernietigen. Gezinnen, huwelijken, persoonlijk leven, kerkelijk leven, maatschappelijk leven. Alles gooit hij door elkaar. Dat betekent in het Grieks de naam duivel. Alles gaat hij schuldig stellen. Dat probeert hij eerst tot zonde te verleiden. En gaat hij dan beschuldigen voor God. Dat betekent de naam Satan in het Hebreeuws. Dat is zijn werk. En hij doet het nog met lust en liefde. Met vindingrijkheid en list. Met ijver. En met een volkomen inzet van al zijn trawanten. En al als wij dan zien op de overmacht der hel. En de overmacht van het kwade in ons eigen hart. En daartegenover de onmacht ten goede. O volk des Heren, wat moet ge niet duizend doden sterven en duizend angsten vrezen? Als ge aan uzelf zou zijn overgelaten. En het in eigen kracht moest doen. Want bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij staan voor een overmacht, geestelijke boosheden in de lucht. En wij staan machteloos. Dat geldt voor een onbekeerd mens. Dat geldt ook voor een bekeerde. Dat geldt dus ook voor Gods kinderen. Voor diegenen die waarlijk de Heer Jezus Christus leerden kennen. Hun eigen krachten zijn 0,0. En Satans macht is bijna almacht. Soms denken ze wel eens dat de Satan almachtig is. Het is niet zo. Maar soms, oh, hij is zo sterk. Dan zeggen ze, nou is er geen oplossing meer. Ik kom nooit meer goed tussen God en mij. Ik kom nooit meer goed, want de duivel is zo machtig. En toch, het blijkt dat de duivel niet almachtig is, maar God wel. En als dan de Heere aan de duivel vraagt, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Dan wordt precies dezelfde vraag gesteld als in hoofdstuk 1. Waar de Heer dat ook vroeg. Hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Heb je die gezien? Ja, Satan had die ook al gezien voordat deze affaire ging geschieden. Satan had heus wel Job zwakke plekken proberen te verkennen. Satan had geprobeerd om kasteel mensenziel bij Job in te nemen. Satan heeft geprobeerd om hem tot zonde te brengen, maar het lukte hem niet. En dan kan de Heer ook tegen Satan zeggen, kijk eens Job. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Zo staat boven zijn levensgeschiedenis in vers 1 van hoofdstuk 1. Zo spreekt de Heere zelf in het Hof des Hemels tegen Satan in hoofdstuk 1 vers 8. En nu komt voor de derde maal deze omschrijving aangaande Job uit de mond des Heeren in dit boekje voor. Dat de Heere weer opnieuw zegt, een man, niemand op de aarde is als hij, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Welk een bijzondere zaak. Als wij dat overdenken, wat dat betekent, dat Job zo heeft geleefd, dan moet het ons wel diep beschamen als wij zien wie wij daar tegenover zijn. Wanneer wij de Heere nog niet vrezen, nog niet in oprechtheid dienen. Wanneer het ons uiteindelijk gaat om de hemel en niet om de God van de hemel. Als het ons gaat om gezegend te worden en niet om hem te beminnen. Wat moeten wij ons dan schamen? Wat moeten wij dan diep ons vernederen? Of wij zijn? Of als wij wereldgelijkvormig zijn? Als wij zonden toelaten in huis en hart? In ons eigen leven toegeven aan kwaadheid, aan boosheid, aan ongerechtigheid, aan onreinheid. Als wij met heel ons leven ons overgeven om gierig, dat betekent met volle begeerte, volle teugende zonde te dienen. Wat moeten wij dan ons in vergelijking met Job diep schamen? Wie zijn wij geweest, u en ik, deze dagen, deze weken, ons ganse leven lang? O, hoe zouden wij voor God kunnen blijven bestaan? Hoe zouden wij, hoe is het mogelijk dat de aarde nog niet haar mond opent om ons te verslinden en leven ter helle te doen varen? Wat is het een onbegrijpelijk wonder dat de hemel nog niet is ingestort om ons te bedelven, geheel en al te vernielen? Wat is het onbegrijpelijk dat God ons nog verdraagt? O, als wij enige mate zicht krijgen op ons bestaan, dan gaan we het belijden wat mij van de week nog een man zei. Als de Heere mijn zonde gadeslaat, is het een wonder dat de hele wereld er nog is. Want alleen om mijn zonde zou deze aarde totaal moeten worden vernietigd. Zo erg is het van binnen. En God laat dat zijn volk beleven. En dan toch, als de Heere in die weg leidt tot de kennis van de schuldvergeving, waar uw schuld hemelhoog is en het offer van Christus daartegenover in zijn glans en majesteit onvergelijkelijk schoon wordt afgetekend, ja, door de Heilige Geest aan u wordt bekendgemaakt en aan uw ziel in geloof wordt toegepast, dan kan het niet anders. Of al uw schuld is weg, ondanks dat het hemelhoog, ondanks dat het tot in de hel toe zo diep was, allemaal weg, zomaar vergeven. En dat wonder, dat had Job ook mogen ontvangen. Daarom kan hij oprecht en vroom genoemd worden. Rechtvaardig betekent dat. En daarom vreesde hij God. Dat was de bron van waaruit hij God kon vrezen. Van waaruit hij God kon gehoorzamen en volgen. Vanuit de gemeenschap met de toekomstige borg die nu gekomen is. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God. En zijn offerande en zijn bediening des geestes en zijn krachtige werking. O Job kon daardoor zijn leven zo inrichten gelijk hij mocht doen. Maar dan gaat de Heere verder en spreekt nog een woord. En dat is dan wat onze tekst ons zegt. Hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid. Nog. Daar ligt de nadruk op. Nog houdt hij vast aan zijn oprechtheid. Nog. Nu nog. Nadat wat gebeurd is in hoofdstuk 1. Na die vreselijke ramp. Dat hij zijn schapen en runderen kwijtraakte. Zijn kamelen en zijn ossen en zijn ezelinnen. En vooral zijn kinderen. Houdt God toch nog een man op deze aarde over. Die oprecht blijft. Die God blijft dienen. Die aan God blijft vasthouden. En de overwinning zit in het woordje nog. Niet in voorspoed, in blijde dag, wanneer alles gemakkelijk gaat. Maar nu nog, als de zwaarste orkaan gekomen is en de grootste nood zich met een huizenhoge zee met golven tegelijk over Job heeft uitgestort. Nu nog, hoe zal het kunnen? O, als wij niet die verborgen kracht kennen, die bron bij God vandaan, die gemeenschap in Christus, dan zullen wij bezwijken wanneer verzoeking komt, wanneer aanvechting komt. De Heer Jezus zal het later zeggen tegen zijn discipelen, dat in het einde der tijden er zware dagen en zware ogenblikken zullen komen, zo erg dat als niet ter wille van de uitverkorenen die tijden verkort werden, zij allen zouden bezwijken. Zo geweldig sterk is Satan. En wij hebben ons daarop voor te bereiden. Want wij leven in het einde der tijden. En het woordje nog in onze tekst. Door die diepe nood heen nog vasthouden. Zal dat ook van ons gelden? Oh, het kan zijn dat wij proberen netjes te leven, God te dienen, gelovig te zijn, maar dat heeft geen waarde. En als de Heere dat alles in het vuur gaat brengen van de vervolging, dan zal blijken dat er ontzettend veel tijdgeloof is. Wanneer Jezus voelt, zal dat ook van ons gelden. Oh, het kan zijn dat wij proberen netjes te leven, God te dienen, gelovig te zijn, maar dat heeft geen waarde. En als de Heere dat alles in het vuur gaat brengen van de vervolging, dan zal blijken dat er ontzettend veel tijd geloof is. Wanneer Jezus voor waarschuwt in de gelijkenis van de zaaier, het zaad dat op die rotsbodem valt, er is een dun laagje aarde op, het schiet wel wortel, het komt ras weer boven, want het is als in een broeikas. Zo gauw mag het opschieten, maar het is niet echt. En als straks de hitte van de zon, van de vervolging komt, dan blijkt het slechts voor een tijd te zijn geweest. Dan bezwijken er velen, vele duizenden, hoevelen in Genemuid, zullen bezwijken als vervolging komt, als verdrukking komt, als angst, zoals Psalm 18, vers 1 het zegt, als een helse band ons om de heup wordt gehecht. Als wij in de dood worden gelegd, als het ons alles gaat kosten, wie zal dan staande blijven? Dan zal veler geloof, tijdgeloof blijken te zijn. Dan zal het niet bestand zijn tegen de vuurproef. Dan zal het verteren, verschroeien, verbranden, vergaan. Dan zal het tot as worden. Dan is het niet goud en zilver en edelgesteente geweest, maar hout en hooi en stoppelen. O geliefden, wij hebben ons daarop eerlijk te onderzoeken. Kan boven mijn leven het woordje nog worden geschreven? Nog door de diepte heen, door de aanvechting heen, door de vuuroven heen, door de beproeving heen. En zelfs wanneer wij mogen weten dat ons geloof geen tijdgeloof is, omdat de Heere zelf ons dat waarachtige geloof geschonken heeft en ons de gemeenschap met Christus heeft gegeven, zodat wij aan zijn lijdend beeld gelijkvormig zijn gemaakt, en wij dus iets weten van die beproeving door de werking van de Heilige Geest, en wij zijn door het vuur gestaald, beproefd en nu als goud uitgekomen, dan nog, dan moet Gods volk nog zich afvragen: Heere, zal het ooit wel goed komen als ik zie op mezelf? Als ik zie wie ik ben en wat ik kan en hoe ik leef. Als ik zie welke geweldige macht van beproeving en aanvechting, van verleiding en wereldgelijkvormigheid zich opdient, zich aan mij voordoet, in mij opborrelt. O, dan moet ik zeggen, van binnen en van buiten is alles angst en vrees dat ook ik nog zal bezwijken. Ja, als God mij niet vasthoudt, zal ik zeer zeker bezwijken. Dan zal ik in de aanvechting het niet volhouden. Het woordje nog is daarom een beproevend woord voor de gemeente, voor ieder persoonlijk. Hoe staat het dienaangaande met ons? Niet met een mooi weergeloof, als alles vanzelfsprekend is en gewoon gaat, maar als alles nou eens tegen is, en als het ene wee nog niet is weggegaan, of het volgende wee dient zich aan, om dan ook vast te blijven houden. Nog houdt Job vast aan zijn oprechtheid. En het woordje nog, dat heeft ook de betekenis van opnieuw. Van wederom. Het is weer opnieuw dat God het Job gaf. O, als het ware zou je het zo kunnen vergelijken. Het is toen in die ernstige aanvechting, als het ware uit Job's handen weggeslagen. Namelijk, als Job het moest vasthouden. Job's handen konden dat niet vasthouden. Zijn krachten begaven het. Maar opnieuw. Job kreeg het opnieuw. Hij mocht opnieuw vasthouden aan zijn oprechtheid. Toch, ondanks alles. Weer was daar van binnen zulke oprechtheid. Weer opnieuw zulke aankleven achter de Heere aan. Ondanks dat hij alles kwijtraakt, in zak en as zat en moest neerbuigen op de aarde in de diepste rouw, toch kon hij God niet vervloeken, niet haten en van hem geen kwaad denken. Hij kon niet anders en hij wilde niet anders dan aan God te blijven getrouw zijn. En de Heere gaf het hem uit loutere genade. En Job, hij mocht opnieuw ontvangen. Opnieuw heeft hij met al de begeerten van zijn hart gestreefd naar, begeerd naar, gegrepen naar die oprechtheid. Vasthouden, dat is het tweede wat in dit korte woord dat de Heere over Job tegen Satan zegt, geschreven staat. Nog houdt hij vast aan zijn oprechtheid. En vasthouden, dat heeft de betekenis in zich van sterk doen zijn. Krachtig maken. Job maakte zijn oprechtheid krachtig. Hoe is dat dan gebeurd? Wel, juist in de beproeving. Daar waar het gelouterd wordt door het vuur van Gods heiligheid en majesteit. En Job niet wist hoe het ging. Van de uitkomst wist hij niets van. Van het waarom wist hij ook niets van. Maar hij wist één ding. Dat dit door de Heere in zijn leven was geschied. En hij wist één ding. Dat God het recht had om met hem te doen wat hij wilde. En dat God ook goed deed. Al ging het totaal verkeerd. En al begreep Job er niets meer van. God deed het niet verkeerd. Job wist het. God is goed. Ook in dit lijden. En daarom werd hij sterker in zijn oprechtheid. Hij mocht meer kracht ontvangen. Hij mocht meer geworteld worden. De rukwinden hebben deze boom, deze wortel dieper doen komen in de aarde. Meer sterkte en kracht gegeven. De Heere heeft dat Job verleend. Welk een heerlijk lot om dit te ontvangen. Door beproevingen heen, door moeite heen, door aanvechtingen heen. Als wij dan in zulke weg geleid worden, dat alles ons ontvalt en dat wij niet meer overhouden, maar God komt erin mee. En in verborgen, op een verborgen wijze, gaat Hij versterking schenken. Niet maar alleen een behoud van hetgeen er was, maar een versterking. Een vermeerdering, een verdieping. Zo gaat God met Job om. En hij mag het nu tegen de Satan ook zeggen. Nog houdt Job vast aan zijn oprechtheid. En die oprechtheid is sterker geworden. Is nu nog heerlijker geworden. Is nu klaarblijkelijk gebleken. Is nu openbaar geworden. Alle mensen kunnen het zien. Alle engelen hebben het gezien. Ze hebben als het ware de adem ingehouden toen die ontzettende catastrofe losbarstte over Job. Toen hebben ze gedacht, oh wat zal er nu geschieden. Maar de almachtige heerser van hemel en aarde, hij heeft niet de uitslag hoeven afwachten. Hij heeft niet bang hoeven te zijn, zal Job wel aan mij vasthouden. Maar hij heeft zelf Job vastgehouden. En Job mocht nu als genade uit dit lijden ontvangen een versterking van zijn oprechtheid. Meer en meer. En we hebben er straks van gezongen. Oprecht te zijn. Oprecht te wandelen. Oprecht, dat is een leven waarin de zonde wordt gehaat. Een leven waarin heiligmaking wordt betracht. Een leven waarin God alles is. Een leven waarin een mens totaal niets is. Een leven waarin een overgave is aan de Heer. En dat mocht Job kennen. Reeds voor zijn lijd. En nu nog. Weer opnieuw krijgt hij het terug. Ondanks die ontzettende klap. Die hem als het ware versuft maakt. En deed suizenbollen. En hem verbroken op de aarde deed vallen. Waar God hem losliet. En verliet. Zo leek het een moment. Daar heeft Job in het nochtans. Dat nimmer te begrijpen is. De openbaring Gods. De heiligheid Gods. En de majesteit Gods en de soevereiniteit Gods aanbeden. En geloofd en gedankt en vereerlijkt. En gezegd, Heere, wat bent u goed voor mij. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, nu, juist nu ik deze klappen krijg. Juist nu ik door God word gebeukt en gewond. Juist nu zal mijn hart en juist nu zullen al mijn zinnen. U, mijn God, van ganse harte, met overgave des gemoeds, in een gedurige liefde beminnen. Dat is het wat bij Job mocht leven, want zijn oprechtheid hield hij vast. Zijn oprechtheid werd sterker. Zijn oprechtheid kwam duidelijker naar voren. Een leven aan God gewijd. Gemeente, dat is het beste deel dat wij kunnen hebben. Een leven niet waarin wij veel dingen hebben, waarin wij veel dingen kunnen pakken of kunnen bespreken, maar een leven van oprechtheid. En dat is best verschil ook tussen Gods kinderen. Onderling, wie ze zijn, hoe zij leven, is daar een leven van veel zoeken naar de nabijheid Gods, of toch ook slordigheid. Is daar een zoeken gedurig zijn gunstrijk welbehagen te mogen ervaren, zijn zoete liefde te mogen proeven. Is daar gedurig bang zijn voor de zonde, bang zijn om hem te beledigen, bang zijn om je ziel te schaden, bang zijn voor de listen, voor die hinderlagen en die valkuilen van de Satan, die ze altijd legt daar waar je ze niet verwacht. En je gaat zomaar verder en je valt. Is daar een bang zijn steeds opnieuw in de liefde tot God om hem verdriet te doen? Of leven wij maar een beetje eraan voorbij? Misschien met de bewustheid dat uw zonden vergeven zijn. Met de zekerheid dat God uw God en Vader is. En dan toch maar eraan voorbij. Of anderen in bekommernis. En toch ook zoveel slordigheid in huwelijk en gezin. In de omgang met elkaar. In de omgang met uw geld. In de omgang met uw tijd. Hoe gaan wij om met onszelf? Hoe gaan we om met God? Hoe gaan we om met zijn woord en zijn dag? Misschien wel eens een klap gekregen van de Heer in uw geweten. Misschien wel eens onrustig gemaakt. Misschien wel eens 's nachts wakker gelegen. Misschien wel eens door de Heer aangesproken. Misschien wel eens stilgezet en dan toch weer doorgegaan. En toch weer harder geworden. En toch weer gewoon je eigen oude gang lief gehad. Je eigen oude leven vastgehouden. Kan allemaal. Laat ons bang zijn. Ook als wij bekeerd werden en door God geleid tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Om er niet wat mee te worden. Om niet omhoog te groeien. Maar laat ons vragen om ontdekkende genade en ontgrondende genade. Omdat wij altijd maar weer overal doorheen zakken. Tot op Christus toe. Dat wij geen enkel ding meer kunnen bouwen waarop wij kunnen rusten. Maar dat alleen de Heer Jezus Christus. Dat is de gelovige eenheid met hem. En dat is een zaak van geloof in bevinding. Een zaak van gedurig zijn nabijheid proeven. Dat we dat mogen begeren te kennen. Niet maar eens een keer, een ogenblik. Maar gedurig, ons ganse leven lang. In die tederheid, in die nabijheid. Job hield nog vast aan zijn oprechtheid. Wat is oprechtheid? Dat betekent dat hij mijn ganse, van ganse harte de Here diende. Dat er geen dubbelhartigheid was. Om ook nog de zonde vast te houden. Om nu zich van God af te keren. Oprechtheid, er staat een woord dat ook te maken heeft met onbeschadigd zijn. Onbeschadigd zijn. Job was onbeschadigd. Door de zondeval zijn wij allen beschadigd. Niet zomaar een klein beetje beschadigd. Wij kunnen wel eens iets beschadigen wat heel klein beetje beschadigd is. En zegt, nou ja, vooruit, dat is helemaal niks erg hoor. En dan moet je indenken dat u dan iets geleend hebt wat u beschadigd hebt. Het beeld Gods hebben wij toch van hem geleend. Hebben we toch van God gekregen. En u niet maar een klein beetje beschadigd. Zomaar een hoekje eraf. Een barstje erin. Nee. Totaal vergruizeld. Totaal in stukken gebroken. Niet meer te herstellen. Onherstelbaar beschadigd. Wat we van hem geleend hebben. En nu staat hier van Job dat hij vasthield aan zijn oprechtheid, dat hij nog steeds onbeschadigd was. Wat betekent dat? In de eerste plaats betekent dat dit, dat Job voor deze rampen een onbeschadigde ziel had. Ja, zegt u, maar Job is toch ook een gevallen mens? Job hoort toch ook bij het gevallen Adamsgeslacht? Job is toch ook beschadigd door de zondeval? Jazeker. Job is ook beschadigd door de zondeval. Laten wij dat niet vergeten. Daarom, als hij toch oprecht, als hij toch onbeschadigd wordt genoemd, is er in zijn leven een wonder gebeurd. God is dat beeld gaan herstellen. En God doet dat niet door van die brokken nog wat aan elkaar te lijmen. Van die 100.000 stukjes en splinters en kruimels nog weer een geheel te maken. Met 100.000 naden en barsten. Nee. God maakt een nieuwe mens. God geeft een nieuw hart. En een nieuwe oprechtheid. Een nieuw beeld van God. God herschept. God maakt de brokken niet heel. Maar God geeft iets nieuws. Dat heeft Job ontvangen. Zijn oprechtheid, dat is zijn geheelheid. Hij was niet kapot meer. Niet verbroken door de zonde. Maar hij was nu oprecht, hij was nu heel, hij was nieuw geworden. En dan pas is een mens echt mens. Let op, mens zijn heeft te maken met heel zijn. En heel zijn wij pas door de wedergeboorte. Dan pas worden we echt mens. Al het menselijke van deze aarde, van na de zondeval en voor de wedergeboorte, is niet echt mens. Dat is gedeformeerd. Dat is ontzettend onherstelbaar kapot. Dat is helemaal niet meer wat God eenmaal aan ons gaf. Dat lijkt er niet meer op. Ons mens zijn. Wat toch een schepping Gods was. Een pronkjuweel van zijn almacht. Van zijn heerlijkheid. Die mens. Die toch een lust voor de Here was. Die louter liefde voor zijn naaste was. Die louter overgave aan zijn God was. Die mens is nu een wezen met een nukkige natuur. En hij heeft zoveel verschillende karakterzonden. En eigenschappen die verkeerd zijn. De een is driftig. De ander hoogmoedig. En iedereen heeft wel wat. En als we nou zien wat er van gemaakt is door onze schuld. Gemeente, dat is onherstelbaar. En zijn wij dus geen mens. Nou ja. We zijn ook wel geen dier geworden. En we zijn ook wel geen duivel geworden. Maar echt mens, zoals God ons uit zijn handen deed voortkomen, zijn we ook niet meer. En toch, nou een kind van God, die opnieuw geboren wordt, die een nieuw deel krijgt uit God door de Heilige Geest, die krijgt weer die onbeschadigdheid, die oprechtheid, die heelheid. Die volkomenheid. Is dat dan een volkomen mens? Ja. Is dat een mens zonder zonde? Ja. Dat is nou een mens met louter heiligheid. En louter rechtvaardigheid. En louter goedheid. En louter zondeloosheid. Die mens, die is nou helemaal weer heel. Die is nu helemaal weer onbeschadigd. Daar ontbreekt geen hoekje aan. Daar zit geen deukje in. Daar is geen barstje opgetreden. Niets. Zuivere reinheid, volmaaktheid, oprechtheid, onbeschadigdheid. Zoals het voor de zondeval was. Maar niet in henzelf. Niet in hun eigen ik. Alleen in Christus. Wat betekent dat? Dat alleen het geloof hen onbeschadigd doet zijn. En alleen door de oefening des geloofs de onbeschadigdheid hun eigendom is. En zij alleen voor zover ze in Christus zijn, door geloof, zij een onbeschadigde ziel hebben. Een onbeschadigd wezen hebben. Onbeschadigd, rein, heilig voor God zijn. Alleen voor zover het geloof in Christus werkelijkheid is. Alleen voor zover de gemeenschap met Christus beleefd wordt, de nabijheid aan Christus ervaren wordt, alleen voor zover. Dus niet omdat zij zelf met eigen krachten zich nu opwerken, nadat ze door God bekeerd zijn geworden, om nu heilig te zijn. Om nu volmaakt te zijn. Om nu zonderloos te zijn. Om een onbeschadigde ziel te hebben. Om dat beeld Gods weer te herstellen. Nu zal ik. Nu zullen wij. O, al het mijne wordt afgesneden. Al ons pogen leidt schipbreuk. De oprechtheid is in Christus Jezus. Maar dan is het toch waar dat die oprechtheid die in Christus Jezus een ontzettend sterke oprechtheid is. Want wat blijkt nou bij Job? Als Job op dezelfde manier en nog zwaarder beproefd wordt dan Adam in het paradijs. Toen Adam zijn oprechtheid liet vallen. Toen dat beeld van Adam, het beeld Gods in Adam, de gelijkenis aan God in 100.000 stukken brak, onherstelbaar beschadigd werd, toen heeft Job in deze diepe, diepe weg zijn oprechtheid mogen houden. Toen is het bij Job toch goed gegaan. Wat is dat onbegrijpelijk. Als de Heer dat geeft. En hij heeft het gegeven aan Job. Want wanneer in Christus het beeld Gods hersteld wordt, dan is het herstel van dat beeld Gods altijd veel en veel vaster, veel sterker dan het ooit in de zondeval is geweest. Dan zal het zeer zeker vast blijven, wat er ook op afkomt. Al zal nog zo zwaar lijden ons overspoelen. Al zal het zijn met Psalm 94 dat wij door de druk haast stikken. Zo benauwd wordt het in de ziel. Zo angstig. Maar het beeld Gods wordt niet vermaard. Dat wordt namelijk nu niet in onze handen gelegd. O zeker, het staat geschreven. Job heeft aan zijn oprechtheid vastgehouden. Job heeft die heelheid vastgehouden. Maar het is niet waar gemeend. Is dat niet waar? Wat zegt God dan? God zegt toch dat het waar is? Ach, natuurlijk. God liegt niet. Wat God zegt is waar. Maar het gaat al net als in de dagen van Daniel. Als Daniel in de leeuwenkuil is geweest. En Daniel mag daaruit verlost worden. En koning Darius vraagt, hoe is dat gekomen? Wat zegt Daniel dan? Dan zegt Daniel, God, mijn God, heeft de muil der leeuwen toegestopt. En dan staat even verderop, door de Heilige Geest gedicteerd, dus uit de mond van God over Daniel, dat zijn oprechtheid, dat zijn geloof, dat zijn getrouwheid, dat zijn godzaligheid dat heeft gedaan. Dus God geeft nu de eer aan Daniel, omdat Daniel de eer geeft aan God. En zo gaat het nog steeds. Die mij eren zal ik eren. En zo krijgt Job hier de eer. Job houdt vast aan zijn oprechtheid. Maar het is door een verborgen heilige, geheimnisvolle invloeiing, ondersteuning en behouding Gods. En dat mogen wij prediken nog als wij alleen dit vers hadden. En de Bijbel was niet dikker dan Job 1 en 2. Dan zouden we zeggen, ja, Job heeft het vastgehouden. En dan was trouwens meteen de preek een verschrikkelijke ontmoedigende prediking geweest. Want dan was het voor ons zeer zeker een verloren zaak. Als u moest denken dat wij zelf God moesten vasthouden. Dat wij zelf dat herstelde nieuwe beeld Gods. Dat nieuwe leven wat hij in de ziel legt moesten vasthouden. Moesten onderhouden, in stand houden. O mensen, dan konden we alleen maar elkaar zwaar teleurstellen, God teleurstellen en zelf ons alleen maar tegenvallen. Dat was de verloren zaak. Maar waar God nu Job de eer geeft, dat Job zelf aan zijn oprechtheid heeft vastgehouden, dat Job zelf zijn oprechtheid heeft mogen bewaren, daar is het. Niet omdat Job dat heeft gedaan in eigen kracht. Niet zo dat God je dankjewel tegen Job kon zeggen, dat Job zo goed was, maar omdat God zelf Job het heeft gegeven, omdat de almachtige Heere des hemels en der aarde aan Job gaf. Zulk een beeld, voor die tijd al, zulk een oprechtheid, Zulk een vastheid in Christus Jezus, door de schuldvergevende liefde van het offer, dat het niet kapot kon. Al heeft Satan Job gebeukt, al heeft God Job losgelaten, al valt hij te pletter op de aarde, al is hij enkel wond, en enkel buil en schram, enkel ellende en nood, enkel verlorenheid, dan toch houdt God Job vast. Want dat wat God in Job had gelegd is onvernietigbaar. Wat sinds de zondeval in ons is, is onherstelbaar. Maar wat door de wedergeboorte in de ziel wordt gelegd, is onvernielbaar. En zo is het ook hier. Job mocht aan zijn oprechtheid vasthouden. Want God had Job vastgehouden. Job had zijn oprechtheid versterkt. Want God had zoiets schoons in zijn ziel gelegd. Gemeente. En nu hebben wij misschien in ons eigen leven dat nog niet. Nog niet die oprechtheid. Nog niet die heelheid. Nog niet die volheid. Die volkomenheid. Dat wij in Christus Jezus zijn. Dat zijn gerechtigheid de onze is. Toegerekend. Uit genade. Dat zijn heiligheid de onze is. Toegerekend. Uit genade. En wij moeten zeggen. Ik ken niet die ruil, dat mijn totaal vergruizelde beeld Gods door hem is weggenomen in de nieuwe geboorte. En dat hij die het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid is, Jezus Christus, nu in mij is geboren. En nu in mij dat nieuwe beeld Gods heeft opgericht, dat ken ik niet. O, dan zijt ge een ongelukkig en beklagenswaardig mens. Want met al uw opknappogingen en lijmpogingen zult ge, oh ja, misschien kunt ge zo ver komen dat ge 2 of 3 stukjes van dat beeld Gods aan elkaar lijnt. 4 of 5 stukjes aan elkaar lijnt. Met uw uiterste inspanning kunt ge er veel van maken, maar het is allemaal nog steeds onherstelbaar kapot. Het is onherstelbaar vernield. En het is niet uw eigendom. Dan kun je zeggen, nou ja, het is toch van mezelf fruit. Maar het is geleend, u moet het teruggeven. En hoe durft ge straks dat onherstelbaar vernielde beeld Gods teruggeven. Als het straks wordt de uren van het gericht. En als wij daar staan als ouders met onze kinderen die ontvangen zijn en geboren zijn. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus ook met zo'n kapot geslagen beeld Gods. En ze hebben niets van dat goddelijke, van dat volkomene. O, hoe zullen wij dan met de onzen voor Gods heilige stoel durven verschijnen? Dan zal de Heer terug eisen zijn oprechtheid die hij ons gaf. Zijn beeld, zijn volkomenheid, zijn onbeschadigdheid. Zoals wij uit zijn handen zijn voortgekomen. Rein, volmaakt en heilig. En we zullen het niet kunnen leveren. We hebben het verkwanseld, we hebben het weggegooid, we zijn het kwijtgeraakt. En we kunnen alleen de brokstukken aan God laten zien. En dat is onherstelbaar. Onherstelbaar. En daar krijgt ge, als deze zaken beleefd worden, nodig, net als Job, bediend en bedeeld te worden met dat nieuwe en dat volkomen. Dat onbeschadigde, namelijk het beeld Gods in oprechtheid weer terug. Maar dan in Christus. O Heer, hoe kom ik eraan? Al uw opknappogingen, ik hoop dat je het zo moe wordt. Ik sprak gisteren nog een man. Een man ontzettend depressief. Hij zei, dominee, als je nou heel je leven lang bidt. En je doet alles wat je kunt. Dan kun je nog niet zalig worden, hè. En die vraag had hij mij al eens een keer eerder gesteld. Een half jaar geleden of zo. En toen heb ik gezegd, God kan je toch zalig maken. Maar ja, dat hielp niet wat ik zei. Toen zei hij dit gisteren nog een keer. Als je nou heel je leven lang bidt, dominee. En je doet alles wat je kunt, dan kun je nog niet zalig worden, hè. Ik zei, nee man, dan kun je nog niet zalig worden. Meer zei ik niet. Punt. Ik denk, laat maar eens kijken wat hij nou zegt. En zei, dominee, is dat nou niet depressief? Dan wordt een mens toch depressief van hij zoiets zegt. Toen ik het andere had gezegd, hielp het niet. En nou ik dit zei, ja, nou was het depressief maken. Ik zei, man, ik hoop dat hij zo depressief wordt als hij nog nooit geweest bent. Begrijpt u dat, gemeente, wat ik bedoelde? Ik heb het hem ook al uitgelegd. Zo depressief met je eigen kunnen en kennen. Zo totaal aan de grond komen met al je opknappogingen. Ik moet bidden en ik moet. Die zweep moet erover. Ach, dat je nou zo totaal uitgewerkt raakt met al je kunnen en kennen. Dat je zegt, Heer, nou kan ik het niet meer. Wilt u het doen dat hij dat beeld gaat herstellen? Dat hij dat nieuwe gaat werken? Dat hij dat wonder gaat verrichten? Dat hij die mens... U daar of jou daar komt opzoeken, komt oprapen, dat hij een nieuw beeld gaat maken. Hij gaat dat oude niet herstellen, mensen, want het is onherstelbaar. Het is onherstelbaar, ook voor God. Maar hij heeft een nieuwe mens gemaakt in Christus Jezus. En hij gaat een nieuwe mens in Job leggen. En nu gaat die nieuwe mens zelfs door die diepe val, door die diepe moeite, door die diepe zorg, door die ontzettende aanvechting heen, toch onbeschadigd blijven. En God geeft Job de eer dat Job dat heeft mogen doen. Oh, wat een goede God hebben we toch als we hem leren kennen. Dan geeft hij ons de eer als wij alles uit zijn hand mogen ontvangen. Als wij in zijn nabijheid mogen vertoeven. Als wij oprecht en vroom God vrezende en wijkende van het kwaad mogen zijn. Dan geeft hij ons de eer en zegt, die man daar heeft aan zijn oprechtheid vastgehouden. Dat is helemaal niet waar. Dat Job dat zelf heeft gedaan. Maar God geeft hem de eer. Van het werk Gods krijgt Job de eer. O geliefden, omdat Job nu zijn ganse leven lang niet anders had gedaan. En ik denk in de eeuwigheid ook niet anders meer heeft gedaan dan alleen God de eer geeft. En dat deel is toch het beste deel. Hebt u ook oprechtheid? Nee, ik vraag niet of u oprecht bent menselijk gesproken. Dat is al wel groot. Dat u geen huichelaar bent. Dat u niet mensen probeert te bedriegen. Dat is al wel groot. Maar dat is een oprechtheid die nog steeds met een beschadigd, een onherstelbaar beschadigd beeld Gods er is. Dat is een oprechtheid die voor God niet bestaat. Dan wordt je nog een fariseer, dat is een huichelaar, een geveinsde genoemd. Want alleen in de oprechtheid van het herstelde beeld Gods. Alleen in de oprechtheid die God door de nieuwe mens, door de wedergeboorte, door de herschepping schenkt. Alleen in die oprechtheid kunt u verheugen. Alleen in die oprechtheid kunt ge vast en zeker zijn. Dan kunt ge de diepste nood verduren, omdat God een onvernieuwbaar beeld herschapen heeft in Christus Jezus. Adam kreeg het in zijn eigen handen en liet het los. En het brak in 100.000 stuk. Maar Job kreeg het niet in eigen handen, God hield het in zijn handen. En toen kreeg Job de eer, hij hield vast aan zijn oprechtheid en Satan is verslagen. En zo zal de eer voor eeuwig in het werk Gods liggen. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Uw werk is volmaakt, volkomen en voor eeuwig. Satan kan er rustig zijn tanden in zetten. Dat helpt hem niet. Satan kan met zijn klauwen en macht proberen het te verscheuren. Het lukt hem niet. Satan kan het diepste van uw wegen met uw volk gaan. Hij vernielt ze niet. En het eetste vuur stoken. Maar het goud blijft goud. En uw beeld wordt al maar heerlijker. Uw beeld gaat al maar schitterender worden. Het volmaakte wordt nog volmaakter. En het onbeschadigbare wordt nog meer onbeschadigbaar. En het vaste wordt nog vaster. En het heerlijke wordt nog heerlijker. Want het is uw werk en Satan is alleen maar als de blaasbalg die het vuur opstookt, waardoor de droesem uitgezuiverd wordt en de volmaaktheid van uw beeld, de schoonheid van uw werk, de volkomenheid van uw arbeid in uw Zoon Jezus Christus als schitterender gaat prijken. Wij bidden u, o God, o God van Job, dat gij ook onze God zou zijn. Job had niets, gij had alles. Job deed niets, gij deed alles. Job wist het ook niet, maar gij wist alles.
En zo zijt ge nog in de uren der beproeving die over de ganse aardbodem gaan zal. Wanneer Satan al zijn helse trawanten bijeen zal roepen om uw kerk te verstoren. Om ze ten eeuwige vuren te brengen, ter verdoemenis te slepen. Dan zult gij een veilige muur van rondom zijn. De vurige pijlen uitblussen. Vaste zekerheid en rust geven. Ach, Heere, er zijn ook onder ons mensen in nood, die wel veel van u gekregen hebben, maar nu alles weer kwijt zijn. En ze durven van u geen slecht te denken. Maar misschien kunnen ze van u geen goed meer denken. En ze begeren niet u te verlaten. Maar misschien kunnen ze bij u niet meer blijven. O, dat ze in die heen en weer geslingerde toestand, vol van nood en ellende en moeite en zorg, zouden mogen zien op Job. Nee. Zouden mogen zien op de God van Job. Die in Christus Jezus uw lieve zoon volkomen nieuw maakt. En die nieuwheid bewaart. Die in uw zoon hebt gelegd wat in onze handen niet veilig is. In hem vast hebt gemaakt wat bij ons op losse schroeven staat. Opdat wij ook zouden zoeken, niet in onszelf vastheid, want die is er niet. Maar een vastheid buiten ons. Een vastheid, o God, in die ware gerechtigheid, volkomene gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Doe ons in hem gefundeerd worden, dat we niet alleen over hem spreken, van hem lezen, maar ook hem kennen. Hem hebben ontmoet, aan hem verbonden zijn geworden, in zijn volkomen zaligheid ook. Ons hou vast, onze borgtocht, onze rustgrond, ons fundament, onze eeuwige zekerheid mogen vinden. Gedenkt u deze gemeente die opkwam naar uw huis om te luisteren. Geef ze, Heer, aan uw voeten te buigen. Geef ze dat herstelde beeld. Dat nieuwe. Dat volkomene. Dat goddelijke werk. Niemand heeft er recht op. Wij zelf hebben het beschadigd. Onherstelbaar beschadigd. En we moeten het nieuwe aan u teruggeven. En nog, Heer, op deze aarde kunnen we iets dat wij beschadigen nog wel herstellen. En daar kunnen we nog wel iets nieuws voor doen of maken of kopen. Maar dit is onherstelbaar. Mocht dat dan voor ons allen een nood worden. Onherstelbaar. Omdat we in Christus Jezus alleen zouden zoeken dat nieuwe. Want daar is het wel. Bij ons is het niet. In hem is het volkomen. O Heere, waarom hebt ge toch uw zoon gezonden? Waarom zijt ge toch zo goed geweest? Waarom hebt ge nu een nieuwe mens gemaakt? Een nieuwe Adam gegeven, de tweede en de laatste tegelijk. Christus Jezus, die in de plaats van de eerste Adam, in de plaats van de doodgevallen Adam, in de plaats van dat totaal vergruizende beeld Gods, in plaats van het onherstelbaar vernielde gelijkenis Gods, heeft gesteld een nieuw beeld. Hij het uitgedrukte beeld van uw zelfstandigheid. Hij is uw volkomen zaligheid. Hij is alles. O Heere, bind ons dan aan hem. Gedenk gij degenen die het moeten belijden, dat ze in de nood van het leven alleen maar brokken, stukken kunnen maken en over kunnen houden. En doe ze alleen in u zien, de volkomen zaligheid. En door het geloof in Christus hersteld, nieuw, heilig zijn. Gedenkt u allen die rouw dragen, die beide families, waar een man en vader dit tijdelijk leven moest verlaten, familie Breed. Gedenkt u ze, familie Van der Stee, gedenkt u ze. Wilt u daar waar de dood sprak, nog genadiglijk tot het leven leiden? Daar waar de dood heerst, door Adam tot ons, wij allen door die macht zullen worden weggeraapt. In het eeuwig oordeel zullen moeten omkomen. Dat we daar behouden mogen worden. In het sterven van uw zoon. Dat daar onze dood gedood mag zijn. In de dood van Christus. Dat wij mogen leven uit hem. Bediend uit zijn opstandingseerlijkheid. Gedenkt u de weduwen, de kinderen. Wilt u ze zelf nabij zijn in deze droeve dag.
wil de roepstem van de dood nog doen ingaan in de gemeente, opdat jong en oud het zou mogen bedenken, ook ik ga sterven. En we weten het wel en we beseffen het niet. En o Heer, laat dan allen die in een rouw zijn gedompeld, korter of langer geleden, die in gemis over de aarde lopen, van een kapotgeslagen huwelijk, van een ontzettende pijn en nood, van veel verdriet en zorg, wilt u ze gedenken? Ga met ons naar huis. Gedenk in ieder persoonlijk van waar wij kwamen, waarheen wij gaan, wie we zijn, wat we doen, hoe wij ook leven. Bekeer ons van de grootste huichelaar tot de grootste klager en topper in ons midden. Bekeer ons voor het eerst en opnieuw, hoewel gij het niet verplicht zijt. Ach Heer, bekeer ook de jongens en de meisjes, opdat zij ook vergeving der zonden vragen en een nieuw hartje van u mogen krijgen en ook eeuwig gelukkig mogen worden en niet verloren hoeven te gaan. Geef dat dan om Jezus willen. Amen. Psalm 9, de versen 10, 11 en 12. Harten tot God, dragende met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.